Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16 uur voor dominee W.J.C. van Blijdenveen. Dus een half uurtje eerder dan gebruikelijk, 4 uur. Zondag 28 juli om 10 uur 's morgens dominee van de Palm en om 16:30 dominee van Estrik. En voor deze datum geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor Stichting Open Doors. De tweede is voor de kerk en bij de uitgang is er ook een collecte. Deze is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 49, het zesde vers. Wij willen nadenken vanmorgen over zondag 18 uit onze catechismus. Dat gaat over de hemelvaart van Christus, als een zeker pand ook van de hemelse toekomst van alle gelovigen. Psalm 49 vers 6, men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wij zingen Psalm 49 vers 6. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Als antwoord daarop zingen wij uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Wij zingen Psalm 119, vers 69, na de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende, en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben, als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij de volgende persoon in het bijzonder gedenken. Mevrouw P.M. van Gelder allereerst. Zij is afgelopen woensdag opgenomen in de herberg in Oosterbeek. Ook willen wij bidden voor dominee Pronk. Komende week zal hij beginnen aan de tweede chemokuur van in totaal 6 kuren. Daarna moet hij een ingrijpende behandeling ondergaan en dan volgende weer 6 chemokuren. Dus het is een zwaar en intensief traject dat hij moet gaan. We willen danken dat de operatie van mevrouw Koppelaar afgelopen vrijdag goed is verlopen, zover de artsen nu kunnen weten. Het duurt nog een week of zo voor ze de uitslag krijgt, maar de operatie is, zover nu bekend, goed verlopen. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, wij zijn hier samengekomen op deze dag, de eerste van deze nieuwe week. De opstandingsdag van Jezus Christus, die door zijn evangelie het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dan mogen wij ook op deze zondag nadenken over het heilsfeit van zijn hemelvaart. Hoe hij is heengegaan en toch gebleven is. Hoe hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En hoe hij altijd leeft om voor ons te bidden. Die ook aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En Heer, wij zijn ons daar nauwelijks van bewust wat dat betekent. Maar ook deze dag is een vrucht en een gevolg van zijn middelaarswerk. Van zijn liefde en genade. Van de werking van zijn Heilige Geest. Van zijn majesteit en Godheid. En dan danken wij u dat wij hier samen mogen zijn en wij bidden dat wij ook de kracht en de werking van de verhoogde Christus mogen ondervinden. Help ons dan in het luisteren. Help ook uw dienaar in het spreken en geef ons allen die geest die hij vanuit de hemel ons gegeven heeft. De Heilige Geest die onze gedachten, die ons leven, die ons geloof op Jezus Christus richt. Ja, die ook het geloof werkt en schenkt. Die ons verstand verlicht en onze wil verandert. Heer, we bidden om die werking van de Heilige Geest. En wij belijden ook dat zonder die kracht en die werking wij zullen blijven leven, geesteloos, levenloos. En wij hebben uw geboden gehoord, we hebben gehoord hoe Jezus Christus heeft samengevat en ons gewezen heeft op de liefde die de vervulling is van de wet. Liefde tot God en liefde tot de naaste, Heere God, wie heeft van ons die wet deze week gehouden? Maar vul onze harten met het verlangen om niet in eigen liefde en egoïsme, maar in naaste liefde en oprechte liefde jegens God en Christus te mogen leven. Heer, zo komen wij deze morgen ook tot u, niet als mensen die het allemaal bezitten en die het verdienen. Maar laat ons volkomen mogen hopen op de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden voor de mensen, ook uit ons midden, die zorgen en verdriet hebben. We bidden voor mevrouw Van Gelder, die werd opgenomen in de herberg. Geef dat ze tot rust mag komen en dat ze mag herstellen van de burn-out. Heren, u weet hoe lang ze daar zal verblijven, zal mogen verblijven, misschien ook moeten verblijven. Haar hart ligt toch hier. Maar heren, we bidden voor haar en wees met haar. U kent haar leven en wilt u bij haar zijn. En uw genade en uw trouwe zorg ook aan haar geven. We bidden voor dominee Pronk. Die opnieuw een nieuwe fase in de behandeling ingegaan is. De eerste chemokuur was zwaar, hij was er erg ziek van. Maar heren, wees bij hem als hij ook deze week de tweede zal moeten ondergaan en we weten niet hoe het verder gaat, heren, of hij het vol kan houden, ook naar het lichaam. Maar hoe het ook is, heren, Psalm 147 zegt het. Die hoe het ook mocht tegenlopen, toch voortdurend op uw goedheid hopen. We bidden dat hij zo in die overgave en dat vertrouwen deze weg mag gaan. Gedenk hem zo met zijn vrouw. We danken u ook dat mevrouw Koppelaar kon worden geopereerd en dat zoals het er nu naar uitziet, de operatie goed is verlopen. Heer, u was bij haar. Ondanks alle worsteling en alle opzien gaf u rust en gaf u vrede en hielp u door de operatie heen. Wees met haar en met haar man ook in de tijd die voor hen ligt, die ze ook weer door zullen moeten gaan. Heren, we bidden dat u haar leven spaart en dat zij ook in deze periode tot een zegen mogen zijn voor de mensen om hen heen, voor familie en voor anderen, maar ook voor de gemeente die zij mogen dienen. We bidden voor alle mensen uit ons eigen midden die op vakantie zijn, die er niet zijn en elders zich bevinden, heren. We danken u voor de rust die wij ontvangen, maar voor sommige mensen is het ook een moeilijke periode. We dragen ze aan u op. Een periode van eenzaamheid wellicht. Als sommige mensen anderen die hen na aan het hart liggen weinig zien. Heere, geef dat we ook allen gespaard terug mogen komen, want ons leven is broos en onzeker. We bidden voor de kinderen en voor de jongeren. Heere, geef dat ze mogen blijven bij het woord. En de rijke erfenis die zij vanuit de opvoeding ontvangen mogen, niet zomaar zullen inruilen voor iets wat bij voorbaat van veel minder waarde is. Leer ze dat zien, heren. Welke waarde het heeft om u te mogen dienen. Wat het wil zeggen dat u zich ook aan hen openbaart. En als ouders, grootouders en als gemeente zijn wij soms machteloos als wij kinderen zien veranderen. Jonge mensen onverschillig zien worden, opstandig. Maar we bidden voor hen, heren, en geef dat wij nooit de moed laten varen, maar hoop zullen hebben op God. En we danken u voor hen, die werkelijk door opvoeding heen en door onderwijs heen een hart mogen hebben dat op u is gericht. En die ook een diep verlangen hebben om u te dienen. Heren, wees zo bij ons en zegen ons samen zijn. Laat deze dag en laat deze diensten plaats mogen hebben in de heerlijke en grote komst van het Koninkrijk van Jezus Christus. Wij bidden dit uit genade. Amen. Zondag 18 is dus aan de beurt. Wij zullen daarbij stilstaan, maar eerst openen wij het woord van God. En we lezen twee gedeelten. Eerst een gedeelte uit het Oude Testament, 2 Koningen 2. En daarna het slot van het Lucas-evangelie. 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 18. Wij lezen daar het woord van God. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweer ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei tot Elisa: blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten, die te Bethel waren, tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? Hij zei: ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil? En Elia zei tot hem: Elisa, blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen van de profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? Hij zei: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zei tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze beiden gingen heen. 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover, van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en bond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En ze gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zei tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van u bij u weggenomen wordt. En Elisa zei dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei, ge hebt de harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte, zo voer Elia met een onweer ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weer en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen van de profeten die tegenover de Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neer ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen, laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een van de dalen hem geworpen heeft. Maar hij zei, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe en hij zei, zend. En ze zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen zij weer tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zei tot hen, heb ik tot u niet gezegd, ga niet. Wij lezen verder in Lucas. Lucas 24. Lucas 24, vers 44 tot 53. En Jezus zei tot zijn discipelen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en hij zei tot hen, zo is er geschreven en zo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wij lezen zondag 18 van onze catechismus. Wij willen over deze zondag nadenken, vraag 46 tot en met 49. Zondag 18 van de catechismus, vraag 46. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Met als antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, dat hij ons ten goede daar is, totdat hij weerkomt op de oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons, tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, ganselijk niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, En nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar, met de menselijke natuur, verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord luidt ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader, onze voorspreker, onze advocaat is. Ten tweede, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, en niet zoeken wat op de aarde is. Tot zover. Wij schrijven boven de preek, opgevaren ten hemel. Opgevaren ten hemel, dat zijn de woorden uit de 12 artikelen en daar denken wij over na. De catechismus wijdt er 2 zondagen aan. Zondag 18 gaat over, laat ik zeggen, de plaats waar Jezus is. Hij is naar de hemel gegaan. En de volgende zondag gaat over zijn regering, wat hij daar doet. Hij regeert deze wereld en hij zal terugkomen om te oordelen. Dus daar gaat zondag 19 over en nu gaat het meer over zijn heen gaan en de plaats waar hij is. 3 dingen zijn er waar we bij stil zullen staan. Ten eerste stellen wij een verhelderingsvraag. Wat was nu de hemelvaart? We proberen daarin de verwarring weg te nemen die ons bezig kan houden. Kan dat wel, de hemelvaart? Dus een verhelderingsvraag in de eerste plaats. We richten ons op vraag en antwoord 46. Ten tweede, een geloofsvraag. Is Jezus wel bij mij? Vraag 47 en 48. Ja, alles goed en wel, maar Jezus is wel weg. Hoe kan dat? Want hij heeft toch beloofd, ik ben met u. Een geloofsvraag, is Jezus wel bij mij? En ten derde, een praktische vraag. Vraag 49, wat is dan het nut van de hemelvaart? Wij stellen dus 3 vragen. Ten eerste een verhelderingsvraag. Wat was de hemelvaart? Ten tweede een geloofsvraag. Is Jezus wel bij mij? En ten derde een praktische vraag. Wat is het nut van de hemelvaart? Laten wij zingen uit Psalm 115, de versen 1 en 2. Psalm 115, de vraag van de heidenen aan de Joden. Waar is jullie God? Je kunt hem niet zien, jullie tempel is leeg. Wat hebben jullie eigenlijk voor God? En het antwoord is, onze God is in de hemel, hij doet wat hem behaagt. Psalm 115, vers 1 en 2. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouwe goede tieren heen, alle eer en roem gegeven. En ook vers 2. Gemeente, wij denken vanmorgen na over de hemelvaart van Christus. En laten we dan beginnen met een verhelderingsvraag. Om uiting te geven aan de verwarring die ons makkelijk kan bezetten. Als je met andere mensen over het christelijke geloof zou spreken. Ja, het sterven van Christus, daar kunnen ze nog wel iets bij voorstellen. Dat dat bijzondere betekenis heeft voor christenen. Maar die hemelvaart, kun je dat wel uitleggen? Is dat niet een ouderwets wereldbeeld van een platte aarde en de hemel als een koepel daarboven of zo? En Jezus die dan recht omhoog gaat van de aarde naar die hemel? Wij weten intussen wel beter. Wij hebben door sterrenkunde en natuurkunde intussen ontdekt hoe het heelal werkelijk in elkaar zit. Is er wel een hemel ergens? Is dat niet een ouderwets en bijgelovig beeld? Is juist niet die hemelvaart er een bewijs van dat die Bijbel niet klopt? Moeten wij niet, de ontmythologisering noemde Bultmann dat, moeten wij niet alle mythen en alle bijgeloof uit de Bijbel eruit halen en dan de kern overhouden? Als dat zo is, gemeente, dan is het duidelijk dat de hemelvaart niet bij de kern hoort. Want je kunt dat niet uitleggen. Je kunt dat niet volledig toelichten, bewijzen, verklaren. Maar misschien moeten we daar maar mee beginnen, gemeente. Dat moderne, dat natuurkundige wereldbeeld, zeg maar, volgens de wetten van de natuurkunde en de logica, dat is ook niet alles. Dat wordt natuurlijk al vaak gepresenteerd van, nou, wij weten dit, zo zit de werkelijkheid in elkaar. Maar is dat zo? Kan de natuurkunde alles verklaren en alles vertellen? Ook niet. Dat denken veel mensen wel. Maar juist de mensen die er het nodige van weten, die beseffen heel goed dat dat niet zo is. Met wiskunde en natuurkunde kun je deze wereld niet verklaren. Daar zijn ook vragen, daar zijn ook gaten in de kennis, er zijn gebreken. En ik zou willen zeggen, zeker ook tegen de jonge mensen in ons midden en degenen die studeren, zeg dat gerust dat je lang niet alles begrijpt en weet van de hemelvaart. Dat er vragen zijn die jij niet kunt beantwoorden. Maar dat dat voor jou geen reden is om het christelijke geloof op te geven. Of de hemelvaart van de Heere Jezus maar als een soort mythe of een verhaaltje te beschouwen. Het is wel waar dat de geschiedenis van de kerk, zeker sinds de verlichting, wel die kant is opgegaan. Dat de natuurkunde en de wetenschap bepaalt wat wij nog kunnen geloven. En dan zag je, ja, de middeleeuwen, dat was allemaal bijgeloof. Toen geloofden ze alles. Nou, wij zijn intussen wijzer geworden. En daar hebben wij de wetenschap bij aan de hand gehad. Die heeft ons daarin geholpen. En het ene leerstuk en het andere dogma, het viel allemaal af. En dit konden we niet meer geloven. En dat konden we niet meer vasthouden. En het verdween. Maar gemeente, wat is dat resultaat? Stel u voor dat wij hier in de kerk zouden moeten laten beslissen wat wij geloven door de Technische Universiteit in Delft of zo. Dat daar de theologie wordt bepaald. En wat daar de nieuwste ontwikkelingen zijn, weer betekent dat wij onze geloofsinhoud aanpassen. Dan blijf je meedeinen, dan blijf je meebewegen. Dan blijf je aan het veranderen. Nee, ik denk dat beter is om te zeggen, wij begrijpen lang niet alles van het christelijke geloof en wij kunnen ook niet op alle vragen een antwoord geven. Maar wij houden ons aan dit getuigenis en wij geloven dat Jezus ten hemel gevaren is. Evenzeer als wij geloven dat Hij uit de doden is opgestaan. Evenzeer als wij geloven dat er na dit leven nog een ander leven is. Evenzeer als wij geloven dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Jongelui, als je al die dingen loslaat, heb je niets. Maar het zijn stuk voor stuk dingen die je niet kunt bewijzen. En die toch, als het goed is, de manier waarop je in dit leven staat, radicaal beïnvloeden. Als je zegt, dood is dood, het is voorbij, leef je anders dan wanneer je zegt, Ik weet dat ik voor elke daad en elke gedachte, openbaar en verborgen, rekenschap moet afleggen voor God. Je gaat anders om met je lichaam als je weet dat je lichaam zal opstaan uit het graf. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. Dat is het christelijke geloof. Als je de wonderen eruit haalt, heb je geen geloof meer over. En soms levert dat inderdaad een bepaalde spanning op tussen wetenschap en geloof. Dat zij dan maar zo. Die vragen zullen wellicht beantwoord worden in de eeuwigheid. Op het moment dat Jezus terugkomt, dan zal blijken wie er gelijk had. En daarom met vraag 46 houden wij eraan vast dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Zichtbaar, lichamelijk, historisch. Ze hebben het gezien. Daar ging zijn lichaam. Het gebeurde toen en toen, daar en daar. Zichtbaar, lichamelijk en historisch. Dat is het christelijke geloof. Jezus is ten hemel gevaren. Om daar toch nog wat verder op in te gaan, wat betekent dat dan? Wat was die hemelvaart? Waarom is dat zo belangrijk? Daarvoor moeten wij terug naar het Oude Testament. In het Oude Testament zijn er twee gevallen bekend van mensen die ten hemel zijn gevaren zonder dat zij gestorven zijn. Henoch en Elia. Henoch wandelde met God en God nam hem weg en hij was niet meer. Dat staat er over Henoch. Dat is heel weinig. Over Elia staat er veel meer en we hebben dat hoofdstuk ook samen gelezen, de hemelvaart van Elia. Twee gevallen dus, Henoch en Elia. Slechts twee, het was echt niet aan de orde van de dag hoor, dat mensen ten hemel voeren. Dus het was ook geen goedgelovigheid en bijgelovigheid van de discipelen, dat zij dat normaal en gebruikelijk vonden, dat Jezus ten hemel voert. Maar zij hadden wel een duidelijk Bijbels kader. Zoals Elia ten hemel is gevaren, zo is ook Jezus ten hemel gevaren. En wellicht is het verhelderend om eens een paar dingen uit de hemelvaart van Elia naar voren te halen en te zien hoe dat terugkomt in de hemelvaart van Jezus. We zien dus dat we het Nieuwe Testament niet kunnen lezen zonder het Oude, ook niet hier. Laat ik drie dingen noemen. Drie dingen over de hemelvaart van Elia. Toen Elia kwam aan het einde van zijn leven, wat gebeurde er toen? Verdween zijn lichaam in de diepte van de aarde? Nee, zijn lichaam kwam in de hoogte van de hemel. Er staat in Prediker 12 dat het stof weer tot aarde keert zoals het geweest is. En de geest weer tot God keert die hem gegeven heeft. Dat is de normale situatie. Als we sterven gaat ons lichaam terug in het stof waaruit het gemaakt is en waaruit het genomen is. Stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Maar de geest gaat terug tot God die hem gemaakt heeft. Geldt voor alle mensen. Maar niet voor Elia. God nam hem naar lichaam en geest op in de hemel. Hij keerde niet terug naar het stof. Maar buiten het graf om, zonder graf, werd hij rechtstreeks bij God opgenomen in de heerlijkheid. Hij mocht daar komen, naar geest en lichaam. Uitzonderlijke situatie. In de onmiddellijke nabijheid en gunst en genade van God. Dat is zo uitzonderlijk, dat is, ik zei het al, twee keer in al die duizenden jaren gebeurd. Eerste kenmerk, dat is natuurlijk het meest in het oog springende van de hemelvaart. Maar er is nog een tweede punt. En daarvoor moeten we wat verder graven in de schrift. Elia ging ten hemel, waarom? Om daar tijdelijk te zijn en terug te keren. Elia ging naar de hemel om daar tijdelijk te zijn en dan terug te komen op de aarde. Malachi 4, vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat de grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. De hemelvaart van Elia was dus vanaf het allereerste begin verbonden met een terugkeer, met een wederkomst. Wanneer is dat gebeurd? Daarvoor lezen wij in Lucas 1 wat de engel Gabriel zegt over Johannes die geboren zal worden. Hij zal komen in de kracht en de geest van Elia. En de Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 11 over Johannes: hij is Elia. Dus Elia is teruggekomen. Hij is ten hemel gevaren, tijdelijk daar geweest en weer gekeerd. Om de harten van de kinderen te brengen tot de vaderen en de harten van de vaderen tot de kinderen, zegt Malachi. En die belofte is vervuld in Johannes. We zien trouwens wel vaker in het Nieuwe Testament dat de Joden mensen terugwachten. Natuurlijk Elia, want zij kenden de schrift. Matthäus 16 staat dat de Heer Jezus aan de discipelen vraagt: wat zeggen de mensen? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En een van de eerste dingen die de mensen zeggen: hij is Elia. Waarom dachten zij aan Elia? Omdat Elia terug zou komen. Anderen zeiden Jeremia. Heel opvallend dat dat erbij staat. Blijkbaar verwachten de Joden dat ook Jeremia terug zou keren. Ze verwachten ook Mozes terug trouwens, omdat er in Deuteronomium 34 staat dat er geen graf voor hem was. Zijn graf is niet gevonden. Zij leiden daaruit af dat Mozes misschien ook ten hemel gevaren was en dus ook terug zou keren. Dus dat is het punt dat ik wil onderstrepen. De hemelvaart van Elia is verbonden aan zijn terugkeer. En er is nog een derde punt dat wij zien in de geschiedenis van 2 Koningen 2. De geest van Elia. Wat vroeg Elisa dat ik een dubbele mate van uw geest mag ontvangen? En wat zagen die profetenzonen, die profeten in opleiding zouden wij zeggen, wat zagen zij en wat beleden zij toen zij Elisa terug zagen komen? De geest van Elia is op hem. Elia was heen gegaan, maar de geest van Elia was gebleven in Elisa. En zo kwam Johannes ook in de geest en de kracht van Elia. Drie dingen dus die wij zien in de hemelvaart van Elia. En wij zien al die drie dingen terug in de hemelvaart van Jezus Christus. Ten eerste rechtstreeks naar geest en lichaam opgenomen in de heerlijkheid van zijn Vader. Zijn lichaam is daar. Ten tweede, hij is daarheen gegaan, maar niet om in de hemel te blijven, maar om terug te keren. De hemelvaart is een tijdelijke toestand. Voorbereiding tot zijn wederkomst. En het derde punt, hij is weggegaan, maar zijn geest is gebleven. De geest van Jezus Christus heeft hij ons gegeven, uitgestort. We zullen zien, ook in de tweede en de derde gedachte, dat komt telkens terug. De geest van Jezus Christus woont in de gelovigen. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Nou, kinderen, jullie hebben misschien wel eens een keer van Bach gehoord. Meneer Bach, die leefde in de 17e en de 18e eeuw en die maakte ontzettend mooie muziek. Prachtig. Zou jij dat ook kunnen? Zulke mooie muziek maken als Bach heeft gedaan? Nee, zeg je, nee, dat kan ik niet. Dat kon Bach alleen. Dat is uniek wat die man kon. Zulke prachtige muziek, zoveel, zo diepzinnig. Ja, dat is waar. Maar stel je nou voor dat je de geest van Bach had, dat je hetzelfde denken en dezelfde inzicht had. Dan kon je het ook. Als je de geest van Bach hebt, kun je dezelfde muziek maken als hij kon. Nou, zo ongeveer kun je zeggen, geeft Jezus zijn geest aan ons. Kunnen wij leven zoals Jezus? Kunnen wij in die toewijding aan zijn Vader en in die liefde voor de mensen leven? Nee. Maar geeft ons zijn geest. En die geest woont in ons. Wat voor geest is dat? De geest van Jezus Christus. En dan kun je het ook. Ja, niet zo volmaakt en zo volledig als Jezus. Maar zeggen we dan in beginsel, in principe wel. Dat heeft Jezus gedaan. Hij gaf zijn geest. Hij zelf is ten hemel gevaren. Maar de geest van Elia kwam in Elisa. En de geest van Christus komt in de christenen. En zij worden veranderd naar het voorbeeld van Christus. En ze gaan leven zoals hij. En ze volgen hem na. Afsterving en opstanding. Nou gemeente, onze eerste gedachte. Wij zien dat het Oude Testament, voornamelijk in de persoon van Elia, de betekenis van hemelvaart laat oplichten. En dan hebben wij de natuurkundige feiten niet allemaal op een rijtje wellicht. Maar de betekenis en het inzicht ontvangen wij daardoor wel. Laten wij naar onze tweede gedachte gaan. Wij stelden in de eerste plaats een verhelderingsvraag, ten tweede een geloofsvraag. Is Jezus wel bij ons? Want we kunnen wel van alles zeggen over de hemelvaart, dat het mooi is en dat het belangrijk is en dat het goed is. Maar zegt iemand, ja maar dominee, u kunt praten wat u wilt, maar Jezus is wel weg. Hij is er niet meer. Nog een kleine tijd ben ik bij u en daarna niet meer. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Hij is er niet meer. Hoe kan dat? Hij had toch beloofd dat hij bij ons is, al de dagen tot aan de voleinding der wereld? Nou, de catechismus wijdt daar twee vragen aan. Vraag 47 en 48. Is dan Jezus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Die vraag is begrijpelijk, gemeente. Hoe is Jezus bij ons? Is hij wel bij ons? Is Jezus bij die christenen in die strafkampen? Die mensen in Korea of Somalië of Eritrea of waar dan ook ter wereld? Waar is Jezus? Is Jezus wel bij die eenzame zendeling die zijn werk ergens doet ter wereld? En het is allemaal niet zo heldhaftig als het vanuit Nederland wel lijkt om zendeling te zijn. Het is soms moeilijk en soms ook saai en het is eenzaam werk waar je de vrucht nauwelijks van ziet. Waar doet die man of die vrouw dat voor? Waar is Jezus? Is Jezus wel bij jou en is hij wel bij u? In je worstelingen, in je vragen, in je teleurstelling, in je verdriet, in je depressie. Waar is Jezus? Is hij weggegaan, verdwenen? Zijn we alleen achtergebleven? Die vraag is wezenlijk verbonden aan de vraag van hemelvaart. Twee vragen in de catechismus gaan erover, 47 en 48. En gemeente, ik zeg eerst even iets over 48 en dan kom ik zo meteen bij die harte vraag terug. Eerst 48. En dat is een, ja, niet zo'n makkelijke vraag. Dat gaat over de Luthersen. Ja, de gereformeerden, reformatorisch zeg maar, in de lijn van Calvijn en Boelinger en anderen. En je had de Luthersen. En daar was verschil van mening over. Wat zeiden de Luthersen? Zij zeiden, het lichaam van Jezus, zijn menselijke natuur, heeft goddelijke eigenschappen gekregen. Jezus is alwetend geworden als mens. Jezus is almachtig geworden als mens. Jezus is alomtegenwoordig geworden als mens. Is Jezus bij ons? Ja, zeiden ze, als mens. Want zijn mensheid, zijn menselijke lichaam is alomtegenwoordig geworden. Dat was het antwoord van de Luthersen op die vraag. Is Jezus bij ons? Ja, zeiden zij. Ook als mens. Alomtegenwoordig. En de catechismus en de gereformeerde theologen die zeiden nee. Nee, dat kan niet. Zo zouden wij niet willen zeggen. Een menselijk lichaam dat alomtegenwoordig is. Een mens die almachtig is en alweer, nee, zeiden ze, zo kun je het niet zeggen. Dan ontneem je Jezus eigenlijk zijn mensheid. Want een mens die alomtegenwoordig is, is eigenlijk geen mens meer. Daarover gaat vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is, dat zeiden dus de catechismus en de gereformeerde theologen, waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden. Dat was de kritiek die de Lutherse vervolgens weer tegen de gereformeerden zeiden. Nee, helemaal niet, zegt het antwoord. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. En nochtans, niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Nou zegt iemand, dat vind ik moeilijk dominee, ik begrijp dat niet. Dat is weer echt zo'n theologische discussie waar ik weinig van snap. Nou, dat moet u misschien toch niet te snel zeggen. Wij voelen die diepe vraag waar het over ging, tussen de Luthersen en de gereformeerden. Maar toch, eigenlijk was de vraag, laat ik het zo zeggen, de vraag, hoe is Jezus bij ons? Dan zeiden de Lutherse dit en de gereformeerden zeiden dat. Hoe is Jezus bij ons? Twee verschillende antwoorden. Maar dat Jezus bij ons is, geen verschil van mening. Luthers of gereformeerd, Jezus is bij ons. En daarom, gemeente, de details van zo'n theologisch gesprek, laten we maar rusten. Hoe Jezus bij ons is, wat kun je daarover zeggen, Godheid, mensheid, laten we rusten. Maar dat Hij bij ons is, dat is het geloof van iedere christen. Dat is zeker en vast, Jezus is bij die gevangenen in de martelcel. Jezus is aanwezig bij die eenzame zendeling. Die daar zijn moeilijke werk doet. Jezus is aanwezig bij die zieke die daar stil ligt. Op het bed in het ziekenhuis. Nog één nacht, morgen word ik geopereerd. Hoe zal het gaan? Ik kan niet slapen, ik zie er tegenop. Vreemde geluiden in dat ziekenhuis. Helemaal alleen. Nee, je bent niet alleen. Jezus is bij je. Jezus is bij die mensen. Die in de dichte duisternis. Van zo'n diepe depressie de handen omhoog steken en zeggen, ik voel me zo alleen. Wie denkt er aan mij? Wie begrijpt mij? Wie is er bij mij? Jezus is bij je. Hij is erbij. Hij is aanwezig. Hoe Hij aanwezig is, dat weten we niet precies. Maar dat Hij erbij is, bij allen die Hem aanroepen, bij allen die op Hem vertrouwen, Hij heeft het gezegd, ik ben met u. En er staat, ik ben met u. Ulieden, meervoud. Ik ben met jullie, meervoud. Hij zei dat niet tegen dat kleine kringetje van 11 mensen op dat moment, voordat hij ging. Ik ben met jullie 11. Nee, ik ben met u. Alle gelovigen, van alle eeuwen, van alle tijden. Wat was de naam die hij kreeg? Ziet u dat? Mooi om te zien. Ik ben met ulieden. Matthäus 28, vers 20. Het slot van het Bijbelboek. Dan grijp terug op het begin van het Bijbelboek. Gij zult zijn naam heten Immanuel. God met ons. God met ons. Jezus. Ik ben met jullie. Ik ben erbij. Ik ben nooit alleen. Niet als je leeft. Ook niet als je sterft. Jezus is bij ons. En dat is dan ook het antwoord in 47. Hij is waarachtig God en waarachtig mens. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Nooit. Altijd is hij daar. Naar zijn godheid, God met ons, Immanuel. Ja, het is waar, Jezus is niet een mens die je hand vasthoudt. Niet in die letterlijke, lichamelijke, voelbare zin. Maar naar zijn godheid, naar zijn kracht, naar zijn almacht. Altijd bij ons. Naar zijn majesteit. Hij is de regeerder van deze wereld. Hij beheerst de situaties waar jij in zit, waar u in verkeert. Majesteit, mij is gegeven alle macht. Ik regeer. Je ontsnapt niet aan mijn aandacht. Je ontsnapt niet aan mijn invloed. Niets en niemand zal je uit mijn hand rukken. Naar zijn genade is hij altijd bij ons. Onvoorwaardelijk. Onverbrekelijk. Genade. Ja, maar als ik nu zondig. Naar zijn genade is hij altijd bij je. Ook die zonde die ik gedaan heb. Naar zijn genade wijkt hij nimmer meer van ons. Dat is genade. Dat is precies genade. Goed doen aan mensen die het niet verdiend hebben. Hebt u het verdiend? Heb jij het verdiend? Nee. Is Jezus daarom maar weggegaan? Naar zijn genade wijkt hij nooit meer van je. En naar zijn geest, alweer die geest. De geest van Jezus Christus. Zo is hij bij ons. Hij geeft die geest in ons. Denk terug aan wat ik gezegd heb aan het einde van de eerste gedachte. De geest van Jezus Christus woont in het hart van de gelovigen. Altijd blijvend. Telkens weer. En dat zorgt er ook voor, als je in die zonde gevallen bent, dat je door de geest van Christus je bekeert, verdriet hebt, opstaat. De rechtvaardige zal 7 maal vallen, maar de Heer zal hem oprichten. De geest van Jezus Christus. Ik zeg nog 1 ding en dan gaan we naar onze 3de gedachte, gemeente. Jezus is bij ons. Ja? Bij degene die in hem gelooft. Als u dat niet doet, als jij niet Christus aanroept, op hem vertrouwt, in hem gelooft, is Jezus niet bij je. Dan kun je familie, vrienden, bekenden om je heen hebben. Altijd wel iemand die in is voor een praatje. Nooit eenzaam, nooit alleen. Jawel. Ik ben een eenzaam mens. Want ik zie in gedachten u, jou liggen op je sterfbed. Nou wordt het paadje zo smal, hè. Zo smal dat er niemand naast jou loopt. Dan ben je alleen. Dan ben je eenzaam. Als je dat laatste deel van je leven moet gaan zonder Jezus. Als je die nacht ingaat voor de operatie. Je kunt niet slapen en je realiseert je, ik ken Jezus Christus niet. Dan ben je eenzaam. Ja, maar ik ben wel door de operatie heen geholpen, dominee. Naar zijn godheid, gemeente, God met ons, dat is Jezus. En zonder Jezus hebt u God ook niet bij u. Dat is wel radicaal, maar het is wel waar. Zonder geloof in Jezus hebt u God niet met u. Jezus is bij al degenen die in hem geloven. Hoe zwak ook, hoe sterk ook. Bij al degenen en bij hen alleen. En laat daarom ook de hemelvaart van Christus en het woord van deze morgen u en jou aansporen. Om op Jezus Christus te vertrouwen. Hem aan te roepen en te vragen. Wees bij mij, Immanuel. God, met mij. Want zonder hem eindigt mijn leven in absolute eenzaamheid. Onze 3de gedachte. We hebben een begripsvraag, een verhelderingsvraag gesteld. En een geloofsvraag. Is Jezus wel bij ons? En ten 3de een praktische vraag. Daar eindigt deze zondag mee, vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat heb ik daarvoor nut aan? En dan komen de 3 dingen. drie feiten. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspraak en advocaat is. Ten tweede dat wij ons vlees, ons lichaam in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Dus gemeente, laat ik zeggen, dat zijn drie feiten. Jezus is in de hemel. Hij is de advocaat. Hij heeft het menselijke lichaam daar gebracht. En vandaar zendt hij zijn geest. Maar dat zijn drie feiten. En nu is de vraag, wat is het nut daarvan? Hoe merk je dat? Wat voor invloed heeft dat op ons geloofsleven, op de praktijk van elke dag? Nou, kinderen, denk eens aan onze koning. We hebben nu een koning, hè? Geen koningin meer. Willem-Alexander is onze koning en hij vertegenwoordigt het Nederlandse volk. Waar hij is, is Nederland. Als hij op reis gaat naar maakt niet uit welk land. Hij gaat op reis, dan brengt hij Nederland daar. En als hij daar spreekt, spreekt hij namens ons allemaal, namens het Nederlandse volk. Hij, zo noemen we dat, hij vertegenwoordigt ons. En de echt belangrijke gesprekken die hij voert, daar zijn weinig mensen bij. Dat gebeurt, zeggen we dan, achter de schermen. Dat zijn geheime bijeenkomsten. En als wij foto's zien van de koning, ja, dan zien we dat hij eens een bezoekje hier brengt en daar is een lintje doorknipt en zo. Daar zie je hem, maar de echt belangrijke dingen, dat gebeurt achter de schermen, onzichtbaar voor ons. Dat is het eerste punt, gemeente, wat de catechismus noemt. En ik bedoel dat natuurlijk niet oneerbiedig, maar de Heer Jezus doet zijn belangrijke werk achter de schermen. Wij zien dat niet. Wat doet hij dan? Hij is in de hemel, hij is onze voorspraak. Hij vertegenwoordigt ons. Hij bepleit jouw zaak. Hij verdedigt je. Hij eist het recht op. Hij zoekt het welzijn en de zaligheid voor jou. Een mysterie, gemeente. Een verborgenheid. En wij beseffen nauwelijks hoe belangrijk dat is. Wij hebben hier onze leven, ons leventje, onze ups en downs, onze zorgen en onze meevallers. En voortdurend is Jezus in de hemel en hij bidt voor ons, achter de schermen. Wat is het nut daarvan? Het onttrekt zich voor een groot deel, bijna volledig aan onze aandacht. Maar wat is dat belangrijk? Daar gebeurt het. Daar pleit hij voor ons, namens ons. Nog een tweede wat de catechismus noemt. Dat hij ons vlees in de hemel tot een zeker pand. Dat wij dat daar hebben. Jezus is met zijn lichaam daarheen gegaan. En dan staat er, ik ga heen om u plaats te bereiden. Jezus ging naar de hemel om voor ons plaats te bereiden. Wij hebben al gauw die gedachte dat Jezus naar de hemel ging om daar. Ja, hoe zal ik dat zeggen? He, zoals een koster op zondagmorgen wat eerder naar de kerk gaat en zorgt dat alle dingen in orde zijn. En als de stoelen scheef zouden staan, dan zet hij ze recht. En alles is in orde en dan straks komen de mensen en dan kunnen ze gaan zitten. Zou dat het werk van de Heer Jezus zijn? Om ons plaats te bereiden, om de dingen in orde te maken, dan kunnen wij straks daar zitten. Nee, gemeente, absoluut niet. Jezus vertegenwoordigt ons. Hij ging naar de hemel. En de hemel is nu van Jezus. Hij heeft de hemel voor zich opgeëist. Dit is mijn woonplaats. Maar gemeente, hij deed dat niet voor zichzelf alleen, maar voor alle gelovigen. Ik geef een voorbeeld uit de Bijbel. Koning David, die wilde die stad Jeruzalem hebben. Die was nog in de handen van de Jebusieten. Hij zegt, ik wil de stad veroveren. En hij als koning overwon die stad. En vanaf dat moment kon elke Jood zeggen, dit is onze stad, ik ga daar wonen. Ik ben een burger van Jeruzalem. Hoe weet ik dat? Onze koning, David, heeft de stad ingenomen. En nu is de stad van ons. Zo, gemeente, is Jezus ten hemel gevaren. En de hemel is van hem. En de hemel is voor ons. En de hemel is van ons. Want hij vertegenwoordigt alle gelovigen. Nog een voorbeeld. Toen het oorlog was en de Duitsers hier waren, was de koningin Wilhelmina verdreven. En die zat in Engeland. Maar ze kwam terug. En ze zette haar voet weer op Nederlandse bodem. Dat was haar grondgebied. Zo is Jezus ten hemel gevaren. Als de koning. En hij vertegenwoordigt alle gelovigen. Wat nut ons de hemelvaart? Gelooft u in Christus? Vertrouwt u op hem? Roept u hem aan? Dan is de hemel van u. Ja, maar dat zou ik niet durven zeggen. Dat is zo hoog. En maar daarom ging hij juist. Om ons geloof zeker te maken. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Mijn eigendom en mijn gebied. En dan nog een derde. Hij zendt zijn geest. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is waar Christus is. Dat eerste en dat tweede punt, ik gaf dat wel aan, gemeente, dat kan ons doen duizelen. En we denken, ja, ik kan daar niet bij, ik voel dat niet, ik ervaar dat niet. Nee, dat is ook zo. En daarom zendt de Heer Jezus zijn Heilige Geest in onze harten, zodat je het wel voelt en wel begrijpt. En dat door de verkondiging van deze preek je begrijpt wat het wil zeggen. Hij heeft ons medegezet in de hemel. Efeze 2. Dat is werk van de Heilige Geest. En wat doet die Geest, gemeente? Die richt onze aandacht en ons verlangen op de hemel. Nee, op de plaats waar Christus is. Ziet u dat? Waar Christus is. Dat doet de Heilige Geest. Ieder mens wil wel naar de hemel. Ja. En hoe ongelovig je ook bent, maar als je geliefde overleden is, dan zegt heel Nederlandse, zij of hij is naar de hemel. Ja. Wat is het verschil, gemeente, met het ware geloof? Het geloof wil zijn waar Christus is. Dat is je thuis. Als hij daar niet is, voel je je daar niet thuis. Als Christus naar de aarde terugkomt, komen alle gelovigen uit de hemel mee. Waar Christus is. Gaat het je om de hemel? Het gaat je om waar Christus is. En dat is het werk van de Geest. Die richt ons op dat waar Christus is. En nu is hij in de hemel. En daarom richten wij ons verlangen op de hemel. Waar Christus is. Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Om ons daarop te richten. Om ons verstand te verlichten, zodat wij de betekenis van de hemelvaart zien. We gaan dan afronden, gemeente. Wilt u naar de hemel? Wil jij naar de hemel? Ja, ik ben bang voor de hel. Dan ga ik liever naar de hemel. Ja, maar wil je zijn waar Christus is? Dat leert ons de Heilige Geest. Dat dat het belangrijkste is, dat daar je levensdoel en daar je bestemming ligt. Dat je zegt, daar ben ik thuis, waar de Heere Jezus Christus is. Mijn zalig maken. De hemel zou je erg tegenvallen. Als je erheen gaat om iets anders dan voor Christus. Het is net als, ik hoorde dat laatst nog iemand, een man, zijn vrouw was overleden. En hij had een vergadering. En na die vergadering zei een van de andere mensen, ga je weer naar huis? Nee, zegt hij, ik heb geen thuis meer. Ik heb een plaats waar ik leef, maar ik heb geen thuis meer. Mijn vrouw is er niet meer. Ja, maar het huis zag er nog hetzelfde uit, dezelfde meubels, dezelfde lampen. En Ja, maar thuis is daar waar hij is, waar zij is. Thuis is waar Christus is. Dat is het geloof. En de Heilige Geest richt onze harten omhoog. En voor alles op deze wereld, wat op de aarde is, zou ik niet willen ruilen voor datgene wat Christus geeft. En als hij in de hemel is, zoek ik wat in de hemel is, waar Christus is. Amen. Wij zingen daarover uit Psalm 73. Twaalf en dertien. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Jezus is bij ons. En vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wij zingen 12 en 13 uit Psalm 73. Laten wij danken en bidden. Heere Jezus, verhoogde middelaar, trek onze harten naar u toe. Werk in ons met uw geest, zodat wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, en niet de dingen die op de aarde zijn. We mochten vanmorgen nadenken over uw hemelvaart. Laat onze eenzaamheid niet het laatste woord hebben. Maar laat merken, Heer Jezus, in onze levens dat u bij ons bent. En dat u werkelijk de Immanuel bent, God met ons. Geef het geloof in onze harten, dat ons vervult met liefde. Die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Heere, we bidden voor elkaar. Voor die mensen die eenzaam zijn. En die daaronder lijden. Geef dat zij mogen zien op de Heere Jezus Christus. We bidden voor die mensen die eenzaam zijn en het niet doorhebben. Die zonder Christus zijn en zonder God in deze wereld. Maar genoeg hebben en tevreden zijn met wat zij nu hebben. We bidden voor hen die in stervensnood zijn. En die dat pad, het laatste deel van het leven, alleen moeten gaan. Wees bij hen, Heere. En wees bij ons als dat moment komen gaat. En geef dat wij mogen weten en steunen op hem die gezegd heeft: ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heb dank voor het woord dat u ons gaf. Laat het mee mogen gaan in onze harten en levens. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk hem die dan het woord zal bedienen. We bidden en danken dit uit genade alleen. Amen. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Gij voert den hemel op, vol eer. Psalm 68, vers 9. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.